Goedemorgen, gemeente, gasten, belangstellenden, allen heel hartelijk welkom in deze eredienst waarin voor ons zal voorgaan dominee M. Goudriaan uit Ede. Kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 18 mei, hoopt in de morgendienst dominee Tramper voor te gaan, 's avonds dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal. Door een wijziging hoopt vanavond dominee W. van Weelden uit Dordrecht voor te gaan in plaats van dominee Tramper. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering die gepland staat voor aanstaande woensdag. Deovolente aanstaande zaterdag 17 mei is er van 10:00 tot 3:30 weer de jaarlijkse rommelmarkt hier rond de kerk. Iedereen is daarbij hartelijk welkom. Collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten bate van de zorginstellingen. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken in de gemeente in het bijzonder. Aan mevrouw Severlaan de Koning. Sinds enkele maanden verblijft zij in het zorgcentrum Vijverhof in Bodegraven, die ten gevolge van een herseninfarct haar lichamelijke conditie erg broos is. De heer Sebastiaan Kramer uit Driebrugge, die deze week zijn derde chemokuur krijgt ter bestrijding van de aandoeningen in zijn gezicht. We doen ook voorbeden voor de dochter van Janneke Zwanenburg, Sylvia, die deovolente vrijdag 16 mei in het huwelijk treedt met Tjeerd van der Bos. We denken ook aan de familie Jan en Wilma van Herk uit Gouda. Afgelopen vrijdag overleed een zus van Jan op 62-jarige leeftijd. Deovolente aanstaande vrijdag zal de begrafenis plaatsvinden. Kerkraad wenst een ieder in ons midden, als ook op afstand verbonden, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 71 en daarvan het 14e en het 15e vers. Vers 14, ik roem o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. En vers 15, gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed. Psalm 71, vers 14 en 15. Stellen wij ons nu voor de wedders heren en de samenvatting daarvan. En zingen wij daarna Psalm 38, vers 1. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Psalm 38, vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Horen wij nu eerst naar het woord des Heren en openen wij de schriften in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen en daarvan het 4e hoofdstuk. De schriftlezing voor deze dienst 1 Thessalonicenzen 4. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt hoe gij moet wandelen en God behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer, niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen, dat niemand zijn broeder vertreden, noch bedriegen in zijn handeling, want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf. Want gij zelf zijt van God geleerd om elkaar lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broeders die in geheel Macedonië zijn, Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. En dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen. En te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst van de Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkaar met deze woorden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu samen bidden. God van alle genade en van alle barmhartigheid, ook op deze stralende zondagmorgen mogen wij uw naam aanroepen in de dienst van de gebeden. We zijn dat gewend. Maar laat het, Heere, voor ons veel meer dan alleen maar een gewoonte zijn. En geef dat we met hart en ziel uw aangezicht zoeken, dat het ons met heel ons hart als ouderen en jongeren te doen is om u. Om de kennis van u, de drie enige God. En geef, Heere, dat wij ook in de dienst van de gebeden iets zullen verstaan en zullen kennen van het hartelijke verlangen naar u en naar de vernieuwing, naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Opdat wij, om de woorden van Paulus te gebruiken, overvloedig mogen zijn in de wandel voor uw aangezicht, in de wandel naar uw wil. Heere, u kent ons. We zijn vanmorgen hier gekomen, voor zover we niet thuis meeluisteren of op andere plaatsen. We zijn hier gekomen, we luisteren mee met allerlei gedachten en overleggingen. Allerlei dingen die ons vreugde geven, maar ook die ons verdriet kunnen brengen. Wij bidden van u, Heere, wilt u al onze overleggingen en al onze gedachten en de verlangens van ons hart gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Opdat wij een gezegende dienst uit uw hand ontvangen. En Heere, dan zijn we afhankelijk, meer dan we zelf nog beseffen, van de leiding van de Heilige Geest. En daarom heffen wij onze ogen op tot u in de hemel en bidden wij van u, schenk ons de onuitsprekelijke gave van uw geest, dat hij ons zal leiden in al de waarheid, dat hij de prediking van het woord zal gebruiken om ons te brengen tot de kennis van u of tot de vermeerdering van die kennis. Heere, onze ogen zijn op u. Als u ons niet uw heil schenkt, wie zal ons dan zegen verlenen? Er is niemand buiten u. En daarom heffen wij onze ogen op tot u en wij bidden van u. Bezoek ons met uw genade, wilt u uw voetstappen zetten in het midden van de gemeente. En ook bij degene thuis die meeluisteren. O God van alle barmhartigheid, wees niet verre van ons. maar haast u tot onze hulp. Open onze harten en wilt u uw woord binnendragen in ons hart, opdat wij, Heere, ervaren en weten mogen, de Heere is God. En in Christus Jezus alleen is heil, eeuwig leven, want Hij is de opstanding en het leven. Heere, wij bidden van u, wilt u dan geven dat wij uw zegen mogen ontvangen en dat wij verrast worden door uw nabijheid en door de machtige gaven van uw hand. Heer, er is zoveel wat de loop van uw woord wil verhinderen. Er is de boze met al zijn trawanten, die altijd in de weer is om het woord van de prediking krachteloos te maken en de loop van uw woord te verhinderen. Wij bidden u, o God, gedenk ons dan in uw ontferming en toon ons de macht van uw rechterarm, waarmee u grote dingen doet. O Heer Jezus Christus, u hebt de dood verslonden tot overwinning. En u spreekt wat u gesproken hebt tot Lazarus. Leef. Wij bidden u, Heere, laat zo uw woord uitgaan. En laat uw mond ook in het midden van de gemeente van Waarder spreken op deze zondag. Leef. Opdat ouderen en jongeren gebracht worden tot het leven in Christus. En opdat al degenen die u kennen versterkt mogen worden in het allerheiligst geloof. Heere, gedenk ons in uw barmhartigheid. Wij dragen de zieken aan u op, wilt u hen in ontferming aanzien. Wilt u uw zegen verlenen aan mevrouw Verlaan, wanneer haar toestand, haar situatie erg broos is. Ontferm u over haar. Wij bidden u ook, Heere, voor Sebastiaan Kramer. Wilt u ook hem gedenken wanneer u opnieuw een chemokuur zal ontvangen? En wilt u geven dat de middelen die worden aangewend ook door uw hand worden gezegend? Wij denken ook, Heere, aan Sylvia Zwanenburg en Tjeerd van de Bos, die in het huwelijk hopen te treden, wilt u hen gedenken in uw ontferming. En geef, Heere, dat zij u mogen kennen op al hun wegen en ook mogen ondervinden dat u dan hun paden recht maakt. Geef dat zij verlegen zijn om u en om uw zegen op hun huwelijksweg. We denken ook, Heere, aan de familie Jan en Wilma van Herk. Wilt u er nabij zijn wanneer er verdriet, wanneer de dood in de familie gekomen is? En wilt u dan in uw barmhartigheid de troost van uw woord en van uw Heilige Geest doen neerdalen op deze familie, ook wanneer vrijdag Deo Valente de begrafenis zal plaatsvinden? We denken ook, Heere, aan John Neuteboom uit Bodegraven. Zijn broer is ernstig ziek. Wij bidden van u, wilt u die broer gedenken in uw ontferming en barmhartigheid. En geef dat hij biddend zijn ogen opheft tot u in de hemel. En dat het bij hem waar is, ook in het aangezicht van de dood. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Wilt u ook aan zoon gedenken en hem goed en nabij zijn, wanneer ook bij hem de gedachten vermenigvuldigen en er zoveel overleggingen kunnen zijn. Heere, wij bidden van u, ontferm u over alle die korter of lange tijd geleden zware verliezen hebben geleden, alle rouwdragenden. Wilt u hen zegenen met de kracht en de ontferming van uw woord en van uw Heilige Geest. En geef, Heere, dat wij verstaan dat wij vergankelijke mensen zijn, opdat wij een wijs hart zullen bekomen. Leer ons onze dagen tellen. Wij bidden u, Heer, ontferm u over alle die een kruis hebben te dragen. Wilt u nabij en goed zijn? En geef, Heere, dat ook in verdriet en moeite het oog op u wordt geslagen. Wij zingen in een van de psalmen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Heere, laat dat ook ondervonden worden en ervaren worden. Wij bidden nu voor onze overheid, voor alle die over ons zijn gesteld. Ook in deze dagen, in deze tijd van vragen en moeite en beroering in het wereldgebeuren. O God, wij bidden van u, regeer de volkeren der aarde en doe hen weten dat u God bent. En geef wijsheid en het buigen voor u en voor uw woord aan al degenen die leiding hebben te geven aan de volkeren van deze wereld. Heere, wij leggen onze gebeden voor u neer. En wij doen dat pleitend op de verdiensten van de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Vergeef onze zonde en hoor ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, nogmaals de collecte van harte bij u aanbevolen. En we zingen met elkaar uit Psalm 118, vers 4 en vers 8. Psalm 118, vers 4. De Heer is aan de spits getreden dergenen die mij hulp bieden. En ook het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Psalm 118, vers 4 en vers 8. gemeente, de tekst voor de preek is 1 Thessalonicenzen 4, het 14e vers. Vers 14, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Gemeente, in de gemeente van Thessalonica, dat is een Griekse havenstad, wordt veel gesproken en gedacht over de wederkomst van de Heer Jezus. Dat leeft echt in deze gemeente. De gelovigen in deze gemeente zijn er vol van de aanstaande wederkomst van de Heer Jezus. Het is wat dat betreft veelzeggend dat Paulus een vermaning moet geven aan deze mensen om niet zozeer door deze dingen beheerst te worden dat het dagelijks werk met alles wat het met zich meebrengt verzuimd wordt, veronachtzaamd wordt. Wat is er aan de hand? Wel, men is zo vol van het wederkomen van de Heer Jezus en zo overtuigd dat hij spoedig zal wederkomen, dat al meer en meer in de gemeente de gedachte gaat leven bij ouderen en bij jongeren. Wat heeft dat nou allemaal nog voor zin dat wij ons dagelijks werk doen? Vandaag of morgen komt de Heer Jezus terug. En wat heeft het dan te betekenen dat wij trouw zijn in de dingen van deze wereld, van het dagelijks leven? Gemeente, ik zou niet graag de gemeente van Waarde Driebrugge willen onderschatten, maar ik denk dat ik deze vermaning aan u en ook aan mezelf niet zo nodig heb te doen op deze zondagmorgen. Zouden wij als gemeente, als dienaar van het woord nou zo bedreigd worden door dit gevaar, dat we zo helemaal gericht zijn op de wederkomende Christus, dat wij de dingen van het dagelijks leven verzuimen. Alleen, nu lopen ze in de gemeente tegen een aantal vragen op. En Paulus gaat daar in deze brief op in. Bijvoorbeeld deze vraag. Er zijn mensen gestorven in de gemeente van Thessalonica, in het geloof ontslapen in de Here, zo zegt Paulus dan. En dat geeft onrust en verwarring bij degenen die achterblijven. Waarom? Wel, de vraag leeft, hoe is het nu eigenlijk met degenen die ons ontvallen zijn? Die gestorven zijn. Ze hebben in het geloof geleefd. Ze hebben Christus leren kennen. Ze hebben uitgezien naar de wederkomst van Christus en verlangd om daarbij tegenwoordig te zijn, dat mee te maken. En nu zijn ze gestorven. Ze hebben dus gehoopt en uitgezien. Maar ze hebben de wederkomst van Christus niet meegemaakt. Want ze zijn eerder gestorven. En terwijl ze verlangend uitzagen naar de komst van de Heer Jezus, kwam niet Christus terug, maar kwam in hun leven de dood. In al zijn overweldigende kracht en in zijn ontzaglijke werkelijkheid kwam de dood op hen aan en velde hen. Maar hoe is het dan met deze mensen? Moeten we dan zeggen dat ze gehoopt hebben en dat hun hoop ijdel bleek en tevergeefs? Hebben ze tevergeefs uitgezien naar de Heer Jezus Christus en verlangd om hem te zien? Gemeente, is hun hoop, hun verwachting dan één grote vergissing geweest? Dat zijn de vragen waarmee geworsteld wordt door degenen die achterblijven in het midden van de gemeente. En zullen deze ontslapenen dan niet de stralende heerlijkheid van Jezus zien wanneer hij terugkomt op de wolken van de hemel? Kunt u begrijpen vanmorgen dat dat hele vragen kunnen zijn waar deze mensen door bezig gehouden worden. Er zijn lege plaatsen gekomen in de huizen, in het midden van de gemeente. En zij die achterblijven zitten met prangende, met pijnigende vragen. Staan dan die mensen die gestorven zijn ver achter bij degene die nog zullen leven wanneer de Heer Jezus op de wolken van de hemel verschijnt? Nu komt vanmorgen, als u dat hoort, bij u misschien de gedachte op, ja, maar wacht nou eens even. Die mensen wisten toch wel dat als een kind van God sterft, zijn ziel naar de Here gaat, naar de hemel gaat, en dat hun lichamen zullen worden opgewekt bij de wederkomst van de Heer Jezus. Jawel, maar vergeet niet, gemeente, die christenen die leefden zo sterk bij die wederkomst en die hoopten zo vurig daar met lichaam en ziel bij te zijn en dat mee te maken en de heerlijkheid van Christus te zien. Wij zeggen soms tegen elkaar in de gemeente, ziel gered is alles gered. En ik begrijp de bedoeling van die uitspraak natuurlijk wel. Er zit een gedachte achter, als iemand bij het sterven wat zijn ziel betreft maar naar de hemel gaat, dan is het goed. En wie zou het vanmorgen willen ontkennen dat het zo is? Maar vergeet u niet dat bij deze christenen ook het lichaam zo belangrijk is. Gemeente, vraagt u zich nooit eens af, wat zullen mijn ogen doen eenmaal na de opstanding der doden? Wat zal ik met mijn handen doen als ik ben wedergebracht uit de doden door het woord van Christus die verschijnen zal en die spreken zal, leef? Dus deze mensen verlangen ook met het lichaam bij de Here te zijn. En als je dan de wederkomst niet meemaakt, zo wordt dan gedacht door degenen die achterblijven, dan is eigenlijk je hoop de bodem ingeslagen. En daar gaat Paulus op die dingen, gaat Paulus hier in dit gedeelte in. In vers 13 van dit hoofdstuk zegt hij dan dat hij niet wil dat de christenen in Thessalonica onwetend zijn als het gaat over degene die in Christus ontslapen zijn. Want dan zijn ze, zo zegt Paulus, als degene die geen hoop hebben. Boordevol verdriet over de gestorvenen. En Paulus zegt, dat wil ik beslist niet. Maar ik wil dat u daar in Thessalonica op de hoogte bent van degene die ontslapen zijn, hoe het hem vergaat en vergaan zal. Gemeente, er zijn bepaalde dingen, en dat zal ook in de prediking wel eens naar voren komen, dingen waarvan we zeggen, nou, daar wordt wat verschillend over gedacht, daar dacht Luther al wat anders over dan Calvijn enzovoort, dat kent u wel. Maar er zijn daarnaast ook dingen die voor ons volkomen vastheid moeten hebben. En het gaat hier niet over een kleinigheid. Paulus wil dat deze gelovigen al dieper geworteld zijn in de kennis van Christus, maar dan ook in de kennis van wat hij doen zal en wat hij werken zal voor al de zijnen. Het gaat dan ook nog een keer over het lot van degenen die in Christus ontslapen zijn, die in de Here gestorven zijn. En het gaat dan ook nog een keer over de vraag, is de Here waarachtig in zijn belofte waarop ze gehoopt hebben of niet? En misschien schrikt iemand vanmorgen wakker en denkt bij zichzelf, als dat waar is, als God niet waarachtig is in wat hij spreekt en wat hij belooft aan al de zijnen. En als Paulus dat gezegd heeft, dan zijn we bij onze tekst vanmorgen. En dan is dat een woord over Christus en over zijn werk. Ik zal u van tevoren zeggen, gemeente, het is een tekst, een woord boordevol van gedachten. Maar dan wel meer dan de moeite van het lezen en van het onderzoeken waard. Het is vanmorgen onderwijs dat de Heere wil geven aan ons, zoals we hier zijn. En Paulus begint dan in onze tekst met de dood en de opstanding van de Heere Jezus. Wees niet bedroefd, zo zegt hij, als degene die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven is, en als wij geloven dat hij van de doden is opgestaan. Dus Paulus wil deze gelovigen, ook wanneer het gaat over hun zorg, over de geliefde die ze verloren, in hun angstige vragen, hij wil hen troost brengen in deze omstandigheden. En welke grond heeft Paulus daarvoor? Dat is gauw gezegd, dat blijkt in onze tekst vanmorgen. Paulus wil bemoedigen op grond van de dood en de opstanding van Christus. Dat is de grond van het levend geloven van de hoop op de Heere. Dat is het wat hij naar voren wil brengen. Gemeente, daar rust alles op wat Paulus hier in dit gedeelte zegt. En dan in tegenstelling tot die anderen die niet weten van de levende God, die hem niet kennen, die Christus niet kennen. Niet weten van een zaligmaker die zijn leven liet op Golgotha en die de dood overwon. Geloven deze gelovigen in Thessalonica dat Christus is gestorven en opgestaan. Daar rust hun troost op. Daar is een hoop op gegrond, ook wanneer het gaat over een geliefde die in de Heere gestorven zijn. Gemeente, geloof en hoop hebben toch maar één grond. En dat is het werk van Christus. Zijn dood, zijn opstanding, wat hij doet en deed voor al degenen die hem toegebracht worden. Die in hem hun leven leren zoeken en vinden. Welk houvast zou er kunnen zijn in mij? Ook als het gaat over mijn sterven en mijn toekomst. Want als wij geloven dat Jezus stierf en opstond. Ja, denkt iemand, dat is wel mooi natuurlijk. Maar is dat nou een echt levend geloof hier? Als wij geloven dat Christus gestorven, opgestaan is. Het klinkt misschien in uw oren vanmorgen in onze tekst wat vlot, wat makkelijk. En dat geloven we toch allemaal, zoals we in de kerk zitten. Dat de Heer Jezus stierf en dat hij opstond. Nou ja, laat ik twee dingen zeggen, als het daarover gaat. Laat niemand zich vanmorgen tevreden stellen met een puur verstandelijk geloof dat Jezus stierf en opstond uit de doden, zoals we geloven dat Willem van Oranje in 1584 vermoord is. Als een feit, een historisch feit en niet meer dan dat. Gemeente, laat niemand van ons tevreden zijn met minder dan een levend geloof dat verbindt aan Christus, dat verenigt met hem. Dat is het eerste. Maar het tweede wat ik wil noemen, al zou het alleen een aannemen met ons verstand zijn hier, dan kan het nog een zekere rust geven als je mag weten dat een geliefde in de Heer is ontslapen. En dan kan het nog een bepaalde troost bieden. Ik moet denken aan die weduwnaar die ik een keer bezocht en die tegen me zei. Dominee, u weet, ik worstel ontzaggelijk met de toe-eigening van het heil. Maar het geeft me zo'n troost dat mijn vrouw stierf in de Heere. Dat kan. En misschien herkennen meerdere van ons dat vanmorgen. Zoiets. Het christelijk geloof beleidt onder andere dit, dat Jezus is gestorven. Gemeente, ik weet niet of het u opgevallen is, zo even bij de schriftlezing, Maar er worden hier in dit gedeelte twee woorden gebruikt voor het heen gaan uit dit aardse leven. Eerst gaat het over het sterven en dat wordt gebruikt bij de Heere Jezus, dat Hij gestorven is. En dan in de tweede plaats gaat het over ontslapen. En dat wordt niet gezegd hier van Jezus, maar dat wordt gezegd van de gelovigen, van de zijnen. Sterven en ontslapen. Als ik nou aan die jongelui vraag vanmorgen, wat is er nou vriendelijker, wat klinkt er nou zachter? Dan is dat natuurlijk dat ontslapen. Dat doet denken aan een soort rusten, gaan rusten. Denk aan een kind dat naar bed gebracht wordt. En dat is eigenlijk een beetje het beeld dat hier ook door Paulus gebruikt wordt. Dat kind wordt te slapen gelegd tot de volgende morgen. En dan is het wel heel opvallend, gemeente, dat hier van Jezus gezegd wordt, dat hardere, dat Hij stierf. En dan denken we natuurlijk aan zijn kruisdood. Want Jezus stierf beladen met schuld en vloek. Zo zagen we op Goede Vrijdag en in de lijdenstijd. Hij ging de dood tegemoet als een koning der verschrikking. Hij onderging de dood in al zijn verschrikkingen. We hebben erbij stilgestaan een paar weken geleden, de duisternis van Golgotha. En de Godverlatenheid, mijn God, dat alles wat over Jezus kwam bij zijn sterven, Hij droeg de dood in zijn volle Bijbelse verschrikking. En zijn dood was sterven in de volle Bijbelse zin van het woord, wegzinken onder het gewicht van de toren van God. Wie heeft er vanmorgen woorden voor wat dat is? En zo is Hij gepredikt onder de Thessalonicenzen. En het geloof werd gewerkt door de Heilige Geest. En het geloof gaat nu verstaan vanuit het woord, dat voor degenen die voor zijn rekening komen en Hem leren kennen, de dood veranderd is van karakter. Hij blijft een vijand, zegt Paulus. De laatste vijand die teniet gedaan wordt. Maar tegelijkertijd is de dood nu voor al de zijnen heel anders. Gemeente, in de dood woedt de toren van God over de zonde. Hoe zingen we dat in Psalm 85? De hitte van Gods gramschap wordt geblust. Uitgeblust. In de dood van Christus. En Hij stond op, want Hij heeft de toren weggedragen, de zonde weggedragen. Welnu, als wij geloven dat Hij is gestorven en opgestaan, zo zegt Paulus dan, want het blijft niet bij zijn dood. Hij stond op en Hij werd opgewekt door de hand van zijn Vader. En zijn Vader wil daarmee zeggen, mijn Zoon, uw dood is genoeg. Ik ben er tevreden mee. En dat betekent, dat voelt u toch al aan, gemeente, dat de dood van de Heer Jezus niet vruchteloos is. En nooit tevergeefs kan zijn. Als God zegt, ik ben er tevreden mee, het is genoeg. En vandaar dat hier het sterven van de gelovigen een ontslapen genoemd kan worden. En dat heeft ook allemaal te maken met de hoop voor degene die in Hem, die in het levend geloof in Hem gestorven zijn, ontslapen zijn. Ze zitten daar in Thessalonica boordevol vragen en zorgen over degene die heen gegaan zijn. Hoe zit het nou toch met onze geliefden die in de Heere gestorven zijn? En is nou werkelijk een hoop op Christus te vergeefs geweest? Hebben ze zich vergist in hun hoop op Christus? En ga gaan ze nu de heerlijkheid van Christus als hij wederkomt niet meemaken en niet zien? Nou zegt Paulus, wacht. Als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan is uit de doden, en dan zouden we kunnen lezen in onze tekst is een wat gedrongen zin, dan zouden we kunnen lezen, dan geloven we ook dat zij die ontslapen zijn, door Jezus met hem wedergebracht zullen worden. Die geliefden van jullie, zegt Paulus, die in de Heer ontslapen zijn, mag ik het zo zeggen, die zijn te slapen gelegd bij hun sterven en bij hun begrafenis. Ontslapen door Jezus. Het is een beetje de vraag waar dat in Jezus of door Jezus bij hoort. Bij dat ontslapen of bij dat laatste dat wedergebracht worden met hem. Maar hoe dat ook zij, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat hier over de gelovigen die in Jezus zijn heen gegaan uit dit leven. In de Openbaring wordt dan gezegd, ze zijn in de Here gestorven. En ze zijn in hun leven tot de hoop gebracht, tot het geloof gebracht, getrokken door woord en Heilige Geest tot Christus, met hart en ziel aan hem verbonden. Gemeente, als we op deze stralende zondagmorgen hier bijeen zijn, dan gaat het toch daarom dat mensen zo getrokken worden tot hem. Door de touwen van woord en Heilige Geest. Ze zijn in hun leven tot hem gebracht, zo wil Paulus zeggen. En nu sterven ze ook in hem en door hem. Ze ontslapen door hem. Want gemeente, als dat waar is in je leven, dan ontslaap je. In het Nieuwe Testament wordt dat woord ontslapen alleen gebruikt van de gelovigen, van de kinderen van God. Over hen gaat het hier. En denkt u nog even aan dat beeld van een moeder die haar kind boven brengt, naar bed brengt. Ze legt haar kind te slapen, ze dekt het toe en al dat andere wat erbij hoort. En misschien zijn er vanmorgen wel kinderen in de kerk die al het mogelijke doen om dat nog een beetje te rekken. Om moeder maar zo lang mogelijk bij zich te houden, want het is eigenlijk helemaal niet leuk wanneer ze naar beneden gaat. In ieder geval, dat kind gaat slapen. De dag is voorbij. Het kind gaat slapen, maar morgen is er een nieuwe dag. En dat zit eigenlijk ook een beetje in dat woord ontslapen. Daar zit ook iets in van het uitzien naar de nieuwe dag. De dag van de eeuwigheid. Dat Christus gekomen zal zijn en al de zijnen zal hebben opgewekt uit de doden. De oude dag is voorbij gegaan voor dat kind. En het gaat slapen tot een nieuwe dag. Er is de verwachting van een nieuwe dag. Ik zou me kunnen voorstellen dat vanmorgen iemand in de kerk van Waarder zegt, is dat woord ontslapen niet een veel te mooi, een veel te vriendelijk woord voor zo'n ontzaggelijk iets als de dood? Is dat eigenlijk niet verbloemend, verhullend, om zo te spreken over ontslapen? Het is nogal wat, de dood. Je moet hem in de ogen kijken. Wij zijn er soms goed in, gemeente, om lelijke dingen te verpakken in mooie woorden. Dat komt voor, dat gebeurt. Dan verbloemen we de dingen, zeggen we dan. En dan geven we een verkeerde voorstelling van zaken. Als we van oma niet zeggen dat ze God ging ontmoeten bij haar sterven, maar dat ze, zoals ik een keer hoorde bij een begrafenis, een sterretje geworden is in de lucht. Een hopeloos heidense gedachte natuurlijk. Ik las bij de voorbereiding van de preek de volgende woorden van iemand die zei, wat wordt er gegoocheld met woorden bij sterven en begraven? En dat is ook zo. We hebben het over een mooie dood. En ik begrijp wat er bedoeld wordt. Een dood heel plotseling, zonder ziekte, zonder aftakeling van het lichaam. Maar gemeente, wat is nou eigenlijk een mooie dood? Ik zou vanmorgen ook kunnen zeggen, wat is hij lelijk, wat is hij hard, de dood. Maar daar kan ik Paulus niet op betrappen dat hij de dingen verbloemt. En dat hij wat verhullende woorden gebruikt wanneer het over deze dingen gaat. Hij noemt de dood ook ronduit een vijand. De laatste vijand die er niet gedaan moet worden. Tegelijk heeft Paulus het hier over ontslapen. Gaan slapen. Gemeente, wie leeft en sterft met Christus, in Christus, die gaat ook rusten, die gaat ontslapen. Zij rusten van hun arbeid, staat er ergens in de Bijbel, van de strijd. En ze verkeren, ook na hun sterven, onder de bijzondere zorg van de Heere. Want gemeente, als je hier in je leven onder de zegenende hand van Christus verkeert, dan zul je ook verkeren onder zijn hand na je sterven. Met je ziel, jawel, maar ook met je lichaam. Wij zeggen wel eens dat we alles moeten loslaten bij ons sterven. En dat is natuurlijk ook zo wanneer we denken aan de dingen van dit leven. Van deze aardse werkelijkheid. Maar het belangrijkste en het rijkste verlies je bij het dood niet als je van Christus bent. Gelooft u dat? Geloven jullie dat, jongelui? Geloof je dat waarachtig dat het je voor het aangezicht van de Heere brengt? Waarom zegt Paulus op een andere plaats in een andere brief dat het leven hem Christus is en het sterven hem gewin is, winst? Te slapen gelegd. Zo spreekt de Bijbel daarover. Wil dat dan zeggen dat het sterfbed van een echt christen altijd rustig en vredig is? Nee. Soms wordt wel gedacht, als iemand heel vredig sterft, dan is hij natuurlijk goed heen gegaan, zoals we dat zeggen, dan is hij behouden. En wie verloren gaat, die heeft veel strijd op zijn sterfbed. Maar dat kunnen we zo niet zeggen. De Bijbel geeft geen enkele reden om dat te denken, de praktijk ook niet, trouwens. Dat is niet waar. Soms moet op het sterfbed nog een harde strijd worden gevoerd. Zoals omgekeerd, iemand die zonder Christus geleefd heeft en sterft, heel rustig kan heengaan. Zeker ook met alle middelen die doktoren daar vandaag voor hebben. Misschien wel heengaan in de gedachte, straks is alles voorbij. En dan is het voorgoed aan een eind. De grote vraag is hier altijd, en dat hebt u natuurlijk meer gehoord vanaf deze kansel. De grote vraag is altijd, wat was mijn leven voor mijn sterven? Ontslapen, daar zit iets van hoop en van verwachting in, de dag komt. Iemand zei, en ik vond het eigenlijk een mooi beeld, ik wil het graag aan u doorgeven vanmorgen. Denk eens aan soldaten voor wie de strijd voorbij is. Ze kunnen hun harnas afgespen, losmaken, want de strijd is ten einde en de tijd van rusten is gekomen. Wilt u een Bijbels voorbeeld? Stefanus werd, mag ik het zo zeggen vanmorgen, hij werd doodgegooid door de stenen. Maar er staat wel van hem dat hij ontsliep. Ziet u dat? Hier liggen natuurlijk wel een paar vragen vanmorgen. Hoe neem ik heel persoonlijk afscheid eenmaal? Hoe verlaat ik dit leven? Kan ik dan, Als een soldaat die de goede strijd heeft gestreden, mijn harnas losgespen en hoef ik het nooit meer aan te trekken. Omdat de strijd voorbij is. En ook, hoe zullen mijn nabestaanden mij nazien? Wat moeten ze van me denken als ik er niet meer ben? Gemeente, neemt u deze vragen vanmorgen mee? En dan het laatste uit onze tekst. Wij geloven dat God hen die ontslapen zijn, zal terugbrengen met hem, met Christus. Dus die ontslapen zijn in Jezus, worden teruggebracht met hem. Wat betekent dat? Hoe worden ze dan wedergebracht? En waar vandaan worden ze dan teruggebracht? Gemeente, we moeten dan vooral aan twee dingen denken. In de eerste plaats, als de levende Christus uit de hemel wederkomt, zal hij vandaar de zielen van degenen die in hem ontslapen zijn, van zijn gelovigen, zijn kinderen, met zich meebrengen. Ik weet niet of dat een gedachte is die bij ons wel zoveel leeft, maar het Nieuwe Testament zegt dat. De brieven van Paulus leren ons dat. Hij zal wederkomen en de zielen van de zijnen meebrengen. Er staat dan ook in de Korinthebrief, in een van de Korinthebrieven, dat Christus deze wereld zal oordelen door de heiligen. Moeten we eens over nadenken. De ongelovigen worden veroordeeld door de gelovigen op die dag. Hij is zo nauw met al de zijnen verbonden, dat als hij komt, hij hen met zich zal meebrengen, hun zielen. Ziet u waar het naartoe gaat, gemeente? En dan het tweede, en dat heeft daar ook mee te maken. Hij zal de graven openen van alle mensen, van alle gestorvenen. Maar heel nadrukkelijk hier ook van de gelovigen. En hij zal de zielen van de zijnen weer verbinden met hun eigen lichaam. Weer verenigen met hun eigen lichaam. Zodat niet alleen hun ziel bij Christus zal zijn, maar ook het lichaam. En dat was toch waar ze in Thessalonica naar verlangden. Naar uitzagen. In vers 16 en volgende wordt dat uitgewerkt door Paulus. U hebt vandaag denk ik nog wel een beetje de tijd om dat wat na te lezen en wat te onderzoeken wat daar verder staat. Nee, zegt Paulus, wees maar niet bang dat zij die in Christus gestorven zijn er eenmaal niet bij zullen zijn wanneer ik verschijn in mijn stralende heerlijkheid, in mijn grootheid. Denk niet dat ze te vergeefs hebben gehoopt op mij, zoals ze mij hebben lief gekregen. Dat kan niet zijn, dat is onmogelijk, zo wil Paulus zeggen, dat ze niet bij zijn. Mag ik het eenvoudig zeggen, gemeente, zoals Paulus het hier eigenlijk ook zegt. Te slapen gelegd worden met hem, betekent ook opgewekt worden met hem. Hij is immers zo nauw verbonden met de zijne. Ja, zegt iemand, en daar zit nou, en daar wilde ik in de preek vanmorgen toch ook nog wel eens iets over horen, zegt iemand. Daar zit ik nou over na te denken, hoe zou dat bij mij kunnen? Dat is nooit uit mij, zegt iemand. Nee, dat zal waar zijn, dat het nooit uit u is. Maar gemeente, dat is ook uit hem. Dat is ook wat hij geeft en wat hij werkt. Zoals alle heil van de zijne uit hem is. Hij verbindt zondaars die eindeloos ver bij God vandaan geraakt zijn. Die verbindt hij met zichzelf. Mensen die verloren zijn, die zoekt hij en die raakt hij op. En zo komt er een leven met hem, dat ook een sterven met hem geeft, een opstaan. Weet u wel, gemeente van Waarde, Drie Bruggen, weet u wel, dat ook het onmogelijke mogelijk is bij hem, bij deze zaligmaker, bij deze Christus. Ik zou het u graag op het hart leggen vanmorgen in de prediking van het woord. Brengt dat u in beweging, dat er in hem eeuwig leven is. Maakt dat u vanmorgen op deze zondagmorgen bij wijze van spreek uw handen uitstrekt naar hem. En uw hart roept tot hem. Wat zegt hij ook alweer? Ik ben de goede herder, ik ken de mijne, de schapen. En zij kennen mijn stem. En niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt Christus. Gemeente, als u nauwkeurig deze tekst van vanmorgen leest en onderzoekt, dan kunt u zien dat één ding hier van de allergrootste betekenis is. En dat is het met hem, in hem en door hem. Dat is hier beslissend. Ook over u en jou en mijn toekomst. En dan moeten we maar eens nagaan of dat bij ons het zwaarste weegt. In hem, met hem te zijn. En het ons boven alles daarom te doen is. Het is Christus daar wel om te doen. Dat al de zijnen met hem zullen zijn. En bij hem zullen zijn. En zullen zijn waar hij is. In dit leven, op aarde, na dit leven, na het ontslapen en bij zijn wederkomen. Met de zielen van al de heiligen. En daarna, eeuwig. Hoe ik dat weet? Dan moet u lezen Johannes 17 vers 24. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat ze zullen zijn waar ik ben. Gemeente, met Pasen maakt hij de eersteling een nieuw begin van een nieuwe schepping. En hij rust niet voordat hij zijn werk heeft afgemaakt. Eer hij al de zijnen met lichaam en ziel bij zich heeft. Gemeente, gelooft u dat als hij de eersteling is, zijn lichaam, zijn kerk, dan zal achterblijven in het graf? Gelooft u dat? Gelooft u dan dat alle die ontslapen zijn in hem, niet eenmaal bij hem zullen zijn waar hij is? Is dat mogelijk? Is het niet zo, vraagt iemand, en dan gaan we wat naar het eind van de preek. Is het niet zo dat Paulus hier eigenlijk vooral maar de ene kant laat zien van de gelovigen, van de kinderen van God? Maar dat geldt toch van ieder dat we opgewekt zullen worden eenmaal, inderdaad. Maar Paulus troost hier in dit gedeelte vooral degene die aan Christus zijn vastgesnoerd en die hun geliefden in de Here hebben zien sterven. En we weten allemaal, zoals we hier zijn vanmorgen, dat er ook een andere kant is. Dat is van degene die los van Christus zijn, die buiten hem zijn, die misschien hun plaats wel in de kerk innamen, zichtbaar, maar ten diepste toch innerlijk los van hem waren, van Christus. En wat zou er voor heil en voor verwachting overblijven bij zulke mensen? Wat voor verwachting, en ik vraag dat vanmorgen ook heel nadrukkelijk aan de jongens en meisjes, aan de jongelui. Wat voor verwachting zou er in je leven kunnen zijn als je niet voor rekening van Christus komt? Hebben jullie een idee, jongelui? Wat is de toekomst van een mens zonder Christus? Het verderf. En daarom zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Nogmaals, wat een nadruk legt Paulus hier op dat in en door en met hem zijn. Hoe vaak heeft hij het daarover in zijn brieven? Is dat dan alles? Vraagt iemand vanmorgen. Ja, gemeente. Dit is alles voor een echt christenmens. Het zijn met hem, in hem, aan hem verbonden. Zijn een en al. Het voor rekening komen van deze zaligmaker. En kijkt u maar eens naar wat Paulus hier schrijft in vers 17, het laatste gedeelte. En alzo zullen wij altijd met de Heere zijn. En daar is het nou juist, alle die de Heer Jezus lief krijgen van harte om te doen. Hij leeft in eeuwigheid. Zo leeft de vorst altoos. Maar zo leven ook al de zijnen met hem. Nooit meer gescheiden van hem. Is dat niet gemeente het eeuwige leven? Misschien zijn er vanmorgen in de kerk die de naam kennen van Samuel Rutherford. Dat was een Engelse predikant. Veel meegemaakt in zijn leven, maar een ontroerend geestelijke kennis van Christus. En hij heeft gezegd, als een van zijn laatste woorden op zijn sterfbed, ik ben bezig met de gelukkigste verandering die een mens kan meemaken. Sterven. Daar ben ik mee bezig. Christus is de mijne, zegt hij, en ik ben de zijne. En er is helemaal niets tussen mijn sterven en de opstanding van mijn lichaam, dan alleen het paradijs van God. Ben je dan gelukkig of niet? Wat denkt u? Wat denken onze jongeren? Wat denkt u, gemeente, van de kracht van zijn opstanding? Want werkelijk waar, er is vanmorgen niemand te ver weg. Er is niemand te verloren. Er is niemand in de kerk of thuis meeluisterend of waar dan ook te hulpeloos om door hem gered te worden, door deze zaligmaker. Want hij is een volkomen zaligmaker van wat verloren is. En eenmaal hoeven zijn strijders het harnas niet meer aan te trekken, omdat de strijd voorbij is. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 30 en daarvan het zevende vers. Psalm 30 vers 7. Zou in de kuil ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof en van uw redding zingen. Psalm 30 vers 7. gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ook aan het einde van deze dienst mogen wij nog tot u komen. Uw naam dankzeggen voor al het goede van uw hand. Want Heere, ook op deze stralende zondagmorgen was u niet alleen in de natuur maar een gevend God. Maar ook wanneer wij de schriften mochten openen en mochten horen naar uw woord, was u binnen de kerkmuren en in ons meeluisteren een gevend God. U gaf ons uw woord. En dat is het middel waardoor u mensen wilt wijsmaken tot zaligheid. En daarom komen we ook aan het einde van deze dienst tot u. Om u te bidden om zegen op de verkondiging van uw woord. Laat het doorwerken in de harten van ouderen en van jongeren. Wilt u, Heere, bij al degenen die u kennen verdieping geven in de kennis van u. In het verlangen naar uw nabijheid. En geef, o God van alle barmhartigheid, dat uw voetstappen ook in het midden van deze gemeente gezien worden. Mogen worden opgemerkt door ouderen en door jongeren. Heere, aanvaard onze dank voor al het goede van uw hand dat wij mochten ontvangen, dat u ons onverdiend gaf. En wij bidden van u, wilt u ons nabij zijn, ontferm u, Heere, over deze gemeente. We denken aan de dienaar van uw woord, dominee Tramper en de zijne. Wilt u hen goed en nabij zijn? Gedenk ook de andere ambtsbroeders. En wilt u geven, Heere, dat uw werk gezien wordt en we verrast worden door de wonderen van uw hand. Wij bidden u, o God van alle barmhartigheid, wilt u gedenken aan deze wereld in nood? En dan denken we aan de volkeren die in nood verkeren, waar oorlogsgeweld is of andere rampen gevonden worden. Geef, Heere, rechtvaardige vrede. Geef vooral ook dat uw kerk door uw machtige hand behoed en bewaard wordt. En dat in het bijzonder ook uw vervolgde kerk, uw hulp en uw bijstand zal ondervinden. Wees ons nabij, Heer, in ons alleen zijn. Ook wanneer wij op een moederdag alleen zijn, wilt u zijn in onze gezinnen en ons zegenen met de doorwerking van uw woord. Wij bidden u voor de moeders in de taak die zij hebben te verrichten. Wij bidden u, Heer, wilt u kracht en genade verlenen. Wilt u vooral ook uw ontferming zo betonen, dat wanneer wij de kinderzegen uit uw hand hebben ontvangen, wij een biddende moeder mogen zijn, omringd door de liefde van haar gezin. Wilt u ook zijn met de vrouwen die geen moeder werden? Wat kan het een bitter kruis zijn? Wilt u ook daarin nabij zijn? En geef, Heere, de doorwerking van uw woord door de kracht van de Heilige Geest. In welke omstandigheden we ons ook bevinden. Wilt u nabij zijn en ons leiden op de weg van het eeuwige leven. Aanvaard onze dank en hoort u ons gebed om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte uit Psalm 17, het vierde en het achtste vers. Psalm 17, vers 4, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmacht en vreselijk woeden. En ook het achtste vers, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 4 en 8. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.